Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden van Radio Maria en van De Rots in de Branding. In deze uitzending en de volgende, jullie kunnen luisteren naar een uitgebreid interview van enige jaren geleden. Maar de inhoud blijft zeer interessant en actueel. Trouwens, ook Paus Franciscus op een van de voorbije jaarlijkse bijeenkomsten van de Italiaanse charismatische vernieuwing in de geest, samengekomen op het Sint-Pietersplein, had het ooit over de geschiedenis van haar ontstaan en bracht een hulde aan wijlen kardinaal Jozef Sunens en de Ierse Veronica O'Brien. Deze beweging is een genadestroom, verklaarde de paus. En ik stel voor vandaag voor te luisteren naar het eerste deel van het interview. En daarvoor werden mijn vrouw en ik zelf zeer vriendelijk en gastvrij ontvangen in de mooie abdij van Postel door vader abt Frederik Testaert. Deze abdij ligt in de Antwerpse Kempen in de noordelijke uithoek van de gemeente Mol tegen de Nederlandse grens. Het zijn paters en broeders Norbertijnen die er wonen, volgelingen van hun stichter, de heilige Norbertus. In België zijn er een 6 Norbertijnen abdijen: Averbode, Grimbergen, Leffe, Park Heverlee, Tongerlo en Postel. En de website van de abdij van Postel vermeldt hoe 2021 eigenlijk een bijzonder jaar betekent voor de monniken. Op kerstdag 1121, dus exact 900 jaar geleden, legden de heilige Norbertus en zijn medebroeders hun geloften af in het Franse prémontré. En dit wordt beschouwd als de stichtingsdatum van deze Norbertijnen of Premonstratenser orde. En zo startte op 29 november 2020 een jubileumjaar dat loopt tot 9 januari 2022. Maar zij vermelden een dubbel jubileumjaar. Want de monniken verbinden zich ook heel sterk met het jubileumjaar uitgeroepen door Paus Franciscus ter ere van de heilige Jozef. En dat loopt van 8 december 2020 tot 8 december 2021. Vooraleer we starten met het interview, eerst een woordje over abt Frederik Testaert. Hij werd geboren in 1967 en is afkomstig uit het Brusselse Linkebeek. Hij behaalde een diploma regentaat in Frans, geschiedenis en godsdienst. In 1991 trad hij toe in de abdij van Postel, volgde er de priesteropleiding en werd in 1998 tot priester gewijd. Hij vervulde de taak van pastoor in Postel en vanaf het jaar 2000 als prior van het klooster. In 2008 werd hij verheven tot abt van dit klooster. Hij geeft ook les aan de priesteropleiding van de Norbertijnse abdijen met als specialiteit de geschiedenis van de middeleeuwse filosofie. Vandaag en in de volgende uitzending zal vader abt het hebben over iets heel bijzonders, het fiat apostolaat. Fiat verwijst naar het ja-woord van Maria, het mij geschiede naar uw woord. En dit vormt dan ook de kern van zijn boodschap. De aanleiding tot dit interview gebeurde eigenlijk via medebroeder Pater Benny, die jaren geleden ook catechese verzorgde op onze radio. En die me had aangesproken en zei: er is een onderwerp die onze abt zo graag met jullie luisteraars wou delen. En er viel één woord, het Fiat Apostolaat en de Fiat Rozenkrans. De meesten onder ons kennen de klassieke rozenkrans, zoals we het hier 4 maal per dag bidden op de radio, of om 15 uur de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid van de heilige zuster Faustina. En dan volgde uiteraard een logische vraag aan de abt. Beste vrienden, ik wens jullie veel luisterplezier, maar vooral een verdieping in dit grote mysterie van de menswording. En nu volgt uiteraard mijn logische vraag. Vader abt, wat is deze Fiat Rozenkrans?
Wel, eerst zou ik willen zeggen dat het Rozenkransgebed een soepel gebed is. Een gebed dat zich zonder moeite laat aanpassen aan de verschillende mensen en omstandigheden. De Rozenkrans wordt niet overal en door iedereen op dezelfde manier gebeden. En ook de Fiat Rozenkrans heeft een eigen karakter. En zo wordt hij voorafgegaan door het Fiat gebed, een gebed gericht tot de Heilige Geest met een sterk missionair en apostolisch karakter. Maar alvorens te spreken over de Fiat Rozenkrans, zou ik iets willen zeggen over de Fiat Vereniging of het Fiat Apostolaat, de groep waarin de Fiat Rozenkrans 30 jaar geleden ontstaan is. Vindt u het goed dat ik dat doe?
Ga maar uw gang, we luisteren met volle aandacht.
De Fiat Vereniging is geen gewone vereniging met lidgeld, juridische statuten enzovoorts. In België is Fiat weliswaar een vereniging zonder winstoogmerk, een VZW, maar daar gaat het feitelijk niet om. De Fiat Vereniging of het Fiat Apostolaat is op de eerste plaats een oproep, een appel gericht tot alle christenen en een engagement voor wie ingaat op deze oproep. Het woord Fiat verwijst naar het ja-woord van Maria, mij geschiede naar uw woord, in het relaas van de aankondiging van Jezus' geboorte aan Maria in het Lucas-evangelie. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen, had de engel tegen Maria gezegd toen zij hem gevraagd had naar de wijze waarop Jezus, de Zoon van God en de Verlosser van de wereld, zou ontvangen. Welnu, iedere christen is geroepen om binnen te gaan in het Fiat van Maria, om door Maria en in Maria zijn hart en zijn leven open te stellen voor de Heilige Geest en zijn werking, en dus voor Jezus. Immers, het is de Heilige Geest die het contact met Jezus mogelijk maakt. De Heilige Geest is immers de Christofoor, de Christusdrager. Hij is degene die Jezus binnenbrengt in ons leven. Exegeten benadrukken dat het Fiat van Maria een vreugdevol ja-woord is. Het Fiat van Maria is geen simpele aanvaarding, omdat het niet anders kan. Nee, het is integendeel een blij verlangen om te werken aan hetgeen God met haar, met Maria, voor heeft. Het is de vreugde van de totale overgave aan Gods welbehagen. In verbondenheid met Maria ja zeggen tegen God en zijn geest. Jezus ontvangen, met Jezus leven, in zijn geest, de Heilige Geest. Dit betekent ook getuigen. Heilige Geest, geef ons dat wij, in woord en daad, altijd en overal leven als trouwe getuigen van Christus en van de liefde van zijn heilig hart, bidden wij in het Fiat-gebed dat geschreven werd door wijde kardinaal Sunens, een van de stichters van het Fiat-apostolaat.
Dus dat was kardinaal Sunens die aartsbisschop geweest is in België. Dat was dus voor kardinaal Daneels, de jaren 60, 70. Dus,
Inderdaad.
Maar je spreekt nog van stichters, dus er zijn er meerdere dan?
Wel, er zijn er meerdere en de twee voornaamste zijn kardinaal Sunens en Veronica O'Brien. Zij zijn de voornaamste stichters van het Fiat-apostolaat of van de Fiat-vereniging. Fiat is als het ware gegroeid uit de ontmoeting van deze twee apostelen van de Heilige Geest in 1947. Kardinaal Sunens was toen hulpbisschop van Mechelen, Veronica O'Brien, vertegenwoordigster van het Maria-legioen in Frankrijk. Het Maria-legioen is een internationale apostolaatsbeweging van Ierse origine. In het eerste deel van zijn memoires, Terugblik en Verwachting getiteld, omschrijft kardinaal Sunens zijn ontmoeting met Veronica O'Brien in juli 1947 als een belangrijke datum in zijn leven. Later, in het tweede deel van zijn memoires, Gods onvoorziene wegen, gaf hij wat meer uitleg. Tijdens ons gesprek sprak ze over de eenheid met Maria als openheid voor de Heilige Geest. Ik merkte onmiddellijk dat zij uit ervaring sprak en met een bijzondere diepgang. Nu, het bleef niet bij deze eerste ontmoeting. Een tweede ontmoeting vond plaats te Lourdes in april 1948 en was het vertrekpunt van een nauwe samenwerking ten dienste van de kerk gedurende bijna een halve eeuw. Kardinaal Sunens heeft een hele reeks boeken geschreven en alle in samenwerking met Veronica O'Brien. In al die geschriften klinkt eenzelfde oproep tot alle christenen, een oproep om vanuit ons doopsel aan de wezenlijke taak van de kerk deel te nemen, namelijk de evangelisatie.
Maar we zitten hier eigenlijk nog voor Vaticaan II?
Ja, inderdaad.
De aanvang,
inderdaad, we zitten voor Vaticaanum II en we zitten eigenlijk in het Maria-legioen. Dus die beweging van waaruit dus Veronica O'Brien naar Europa, naar het vasteland, was gekomen in Frankrijk.
Veronica O'Brien zien we nog later, hè?
Zien we later, ja. Dus in het, trouwens, ook in het Fiat-gebed bidden we tot de Heilige Geest. Hè. Heilige Geest geeft dat wij bezield door ons doopsel, gevoed door de Eucharistie, vernieuwd door de genade van Pinksteren in woord en daad, altijd en overal, leven als trouwe getuigen van Christus en van de liefde van zijn heilig hart. Bij ons doopsel hebben wij de Heilige Geest ontvangen, maar we kunnen de werking van de Heilige Geest in ons leven bijna helemaal uitschakelen. En door onze zondigheid, onze lauwheid, door een wereldse geest, zoals Paus Franciscus zou zeggen, of door het werk van de boze, van de duivel. En daarom schreef Sint Paulus zijn medechristenen uit de Thessalonica, blus de geest niet uit. Welnu, Maria maakt ons ontvankelijk voor de Heilige Geest. En de Heilige Geest, die de angstige leerlingen in het cenakel te Jeruzalem veranderde in vurige apostelen.
Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u. Ik prijs u met heel mijn hart, ik prijs u met al mijn kracht, met heel mijn hart, met al mijn kracht. Heel mijn hart is van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u. Is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u. Ik prijs u met heel mijn hart, ik prijs u met al mijn kracht, met heel mijn hart, met al mijn kracht. Heel mijn hart is van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u, van u, van u.
Misschien kunnen we eerst een woordje zeggen over kardinaal Sunens. Als we zijn naam horen, dan verschijnt snel die link met charismatische vernieuwing. Nu, hij was zeer gevoelig voor de werking van de Heilige Geest. Hij geloofde daar zeer sterk in.
In Spiritu Sancto, in de Heilige Geest, dat was de leus die kardinaal Sunens bij zijn bisschopswijding in 1945 gekozen had. En daarbij had hij zich laten leiden door een gesprek dat hij tijdens de oorlog gevoerd had met een Duits officier. En Sunens was toen rector ad interim van de Leuvense Universiteit. Deze officier, die trouwens een afkeer had van Hitler en die protestant was, begon het gesprek met erop te wijzen dat zij beiden een christen waren en dus één in de Heilige Geest. Maar het is vooral Don Lambert Baudouin, Benedictijn, een voorvechter van de ecumene en stichter van het klooster te Cheveltogne, die de jonge Sunens tijdens zijn studie te Rome in de 20er jaren wees op de werking van de Heilige Geest. Een officier die Lutheraan was, protestant, een monnik die zich inzette voor de ecumene. Ecumene zal ook een grote rol spelen in het leven van kardinaal Sunens na het concilie. Ook kardinaal Mercier, die Sunens in zijn seminarietijd en als jonge priester gekend had en voor wie hij een grote bewondering had, speelde daarbij een rol. De theologie van kardinaal Sunens was overigens duidelijk trinitair. Ook dit gaat terug op zijn studiejaren in Rome. Het was in zekere zin een reactie tegen het deïsme in de neoscholastiek waarin de werking van de Heilige Geest wat onderbelicht werd. Kardinaal Sunes had dus een grote gevoeligheid voor de Heilige Geest en zijn werking, een gevoeligheid die hij terugvond in het Maria-legioen, waarvan de spiritualiteit niet alleen mariaal is, Maria-legioen, maar ook sterk pneumatologisch, dat wil zeggen gericht op de Heilige Geest en door de Heilige Geest op Jezus.
Nu, u spreekt al een paar keer van Maria-legioen, kan u misschien in heel kort misschien daar iets over zeggen?
Ja, dus het Maria-legioen, zoals ik gezegd heb, is een internationale apostolaatsbeweging, ontstaan in Ierland, gesticht eigenlijk door Frank Duff, dus een Ier, een leek, die denk ik eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, eigenlijk zich inzette voor de missie, op de eerste plaats in Ierland, en heel sterk vanuit het doopsel. Dus een gedachte die later op het Tweede Vaticaans Concilie, mede door kardinaal Sunes, heel sterk naar voren gebracht zal worden. Namelijk het feit dat wij allen, dat alle christenen, krachtens hun doopsel en vormsel, geroepen zijn, gezonden zijn, om te getuigen van Jezus en zijn evangelie. Ja. Maar in het Maria-legioen ook heel sterk verbonden met de persoon van Maria, en dus ook, zoals ik gezegd heb, met de Heilige Geest.
Also, dus kardinaal Sunes en Veronica O'Brien komen eigenlijk voor een stuk, wel, of geïnspireerd door het Maria-legioen.
Ja. Ja, zeker. Dus Veronica O'Brien. Mm-hmm. En Veronica O'Brien heeft na de oorlog dus contact opgenomen. Dus zij was vertegenwoordigster van het Maria-legioen in Frankrijk. En zij wilde dus het legioen ook uitbreiden in de rest van Europa. En zo heeft zij dus eerst contact gezocht met de kardinaal Van Rooij. Maar kardinaal Van Rooij heeft dat dossier, dus aanhalingstekens, doorgeschoven naar een van zijn hulpbisschoppen. En dat was dus monseigneur Sunes. En zo is monseigneur Sunes dus via Veronica O'Brien in contact gekomen met het Maria Legioen. En met ook Frank Duff, de stichter.
Okay. We luisteren verder.
Wel, de belofte die ieder lid van het Maria-legioen aflegt, is ook gericht tot de Heilige Geest. En zoals ook het Fiat-gebed. Zoals ik gezegd heb, het Fiat-gebed opgesteld door kardinaal Sunes. Tijdens het concilie, en nog voor zijn ontstaan, of liever voor het ontstaan van de katholieke charismatische vernieuwing, ijverde kardinaal Sunes voor de vermelding van de charismata, en de genadegaven van de Heilige Geest, in een document over de kerk, dus Lumen Gentium. Hij hoopte toen al op een opleving van deze charismata in het leven van de gedoopten, en wat later zou gebeuren, met name in de katholieke charismatische vernieuwing, ontstaan in de Verenigde Staten en vanaf de jaren 70 gepromoot in Europa door kardinaal Sunes en Veronica O'Brien. Kardinaal Sunes heeft heel veel geschreven en gesproken over de Heilige Geest. Hij was een echte apostel van de Heilige Geest.
Thank you.
bij Radio Maria.
U hebt het al even aangehaald, Maria, die uiteindelijk ook aanwezig was in het cenakel. Nu, het gaat over een rozenkrans. Nu, zonder Maria, ja, dat gaat eigenlijk niet, hè?
Dat is goed opgemerkt. Dus zoals iedere waarachtige apostel van de Heilige Geest, hè, dus had kardinaal Sunes een grote devotie tot Maria. En zoals gezegd was zijn bisschopsleus in Spiritu Sancto, maar hij voegde er graag aan toe cum Maria, dus in de Heilige Geest met Maria. Immers, waar de Heilige Geest is, daar is Maria. En waar Maria is, daar is de Heilige Geest. De heilige Louis-Marie Grignon de Montfort, een Franse heilige uit de 17e eeuw, die een grote invloed gehad heeft ook op het Maria-legioen, heeft dit mooi verwoord. Ik citeer de heilige Louis-Marie. En wanneer de Heilige Geest zijn bruid Maria in een ziel aantreft, dan vliegt hij erin, neemt er volledig zijn intrek en deelt zich overvloedig mee aan die ziel. En wel in dezelfde mate waarin zo iemand plaats ingeruimd heeft voor zijn bruid. In zijn apostolische exhortatie over de vreugde van het evangelie schrijft Paus Franciscus trouwens: met de Heilige Geest is er altijd Maria te midden van het volk. In Spiritu Sancto, cum Maria, kardinaal Sunes was de ecumene zeer genegen, maar tegen hetgeen hij ecumene op een laag pitje noemde. En zo vertelt hij in zijn memoires hoe hij deelnam aan een ecumenisch congres in de Verenigde Staten, georganiseerd door de charismatische vernieuwing, waar bewust gezwegen werd over Maria. En hij had het gevoel dat er in zekere zin een geluidsmuur opgetrokken was rond Maria. Nu, tijdens een toespraak in het stadion van de universiteit waar het congres gehouden werd, vloog er een groot vliegtuig over het stadion. Nadat het grote lawaai was voorbij gegaan, en besloot de kardinaal zijn geïmproviseerde toespraak als volgt: beste vrienden, bekijkt dat vliegtuig eens. Het heeft een boodschap voor ons. Het laat ons zien dat een vliegtuig bij zijn vlucht twee vleugels nodig heeft om in evenwicht te blijven. Zo is het ook met de vernieuwing. Ook zij beschikt over een krachtige motor, de Heilige Geest. Maar voor het evenwicht bij haar vlucht heeft ze twee vleugels nodig. De ene heet Maria, de andere Petrus. Naar verluid reageerden de congressisten op deze woorden met een langdurig applaus. In Spiritu Sancto, cum Maria, denkt hier opnieuw aan het relaas van de aankondiging van Jezus' geboorte aan Maria. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Maar ook aan de apostelen en de leerlingen in het cenakel te Jeruzalem na Jezus' hemelvaart. In afwachting van de komst van de Heilige Geest bleven zij alle eensgezind volharden in het gebed, schrijft de heilige Lucas, samen met Maria, de moeder van Jezus. Of denk aan de woorden van de engel bij de aankondiging van Jezus' geboorte aan de heilige Jozef in het Matthäus-evangelie. Wees niet bevreesd Maria tot u te nemen, het kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Het kind van Maria, Jezus, is van de Heilige Geest. In het credo belijden wij dat Jezus, de Zoon van God, mens geworden is door de Heilige Geest uit de maagd Maria. De kerk, dat wil zeggen, ieder van ons, iedere gedoopt, is geroepen om een werktuig te zijn van de Heilige Geest, om zijn naaste in verbinding te stellen met Jezus. Welnu, het is de Heilige Geest die mede door ons getuigenis, door ons geloofsgetuigenis, het contact met Jezus mogelijk maakt. Apostel zijn, schrijft kardinaal Sunes, is Jezus geboren laten worden en laten groeien in het hart van onze medemens. Het is het werk van Maria voortzetten. Maria gaat onze inspanningen vooraf. Wanneer de verbondenheid met Maria in een ziel gevestigd is, dan geeft dit haar een diepere liefde voor de mensen. Het geeft moed. Ik vind deze gedachte van kardinaal Sunes overigens terug in de apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, die ook een vurig vereerder is van Maria.
Ja.
Ook hij benadrukt de nauwe samenhang tussen Maria, de kerk en iedere gelovige. Hij schrijft, Maria is de missionaris die dicht bij ons is, om ons te begeleiden in het leven. Met moederliefde opent zij ons hart voor het geloof. Als een echte moeder gaat zij met ons op weg. Zij strijdt met ons en verspreidt onophoudelijk de nabijheid van Gods liefde.
Que drape le soleil pour un aider.
op het wapenschild van kardinaal Sunes zien we een duif die verwijst naar de Heilige Geest. Denk aan het relaas van Jezus doopsel. De Heilige Geest daalde toen over Jezus neer in de gedaante van een duif. De duif is zilverkleurig, de achtergrond is blauw, de mariale kleur bij uitstek. Kardinaal Sunes is zich bewust geworden van de werking van de Heilige Geest als jonge priester te Rome. De liefde voor Maria daarentegen gaat terug op zijn kinderjaren. Het is zijn moeder die hem Maria leerde liefhebben. Iedere dag in de avondschemering baden zij samen, kardinaal Sunes en zijn moeder, zijn vader is jong gestorven, baden zij samen de rozenkrans. Hij was enig kind, zijn vader was gestorven toen hij 4 jaar was. Kardinaal Sunes werd trouwens geboren op 16 juli, gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. In feite was kardinaal Sunes een apostel van de Heilige Geest met een grote missionaire ijver. Vanuit een grote liefde voor Jezus en zijn evangelie ijverde hij voor een vernieuwing van de kerk. Maar het was hem niet te doen om een vernieuwing terwille van de vernieuwing, maar terwille van de zending, de missie, het apostolaat, de evangelisatie. Hij zag Fiat als een dienst aan de kerk en aan de nieuwe evangelisatie. In zijn geschriften komt hij voortdurend terug op de evangelisatie. Alleen al de titels van zijn boeken zijn in dat verband veelzeggend. Theologie van het apostolaat, kerk heet missie, nieuw Pinksteren. Herlees ook zijn laatste boek, zijn geestelijk testament, Christenen voor morgen.
Heel interessant en we leren hem beter kennen nu ook, maar voor we overgaan naar de volgende persoon, wou ik toch, even als ik mag, een delicate vraag stellen. Bij sommige gelovigen roept kardinaal Sunes toch een dubbel gevoel op. Toch een zekere ontgoocheling kwam toch over vele gelovigen die zich sterk hebben ingezet in de storm na het concilie in de jaren 60. 70, 80, nog vandaag, zo voor het behoud van Rooms-Katholiek geloof, Rooms-Katholieke moraal. En er was toen nogal een grote ontgoocheling in verband met zijn nogal onklare houding, bijvoorbeeld tegenover de encycliek Humanae Vitae.
Ik weet dat de figuur van kardinaal Sunes bij sommigen gemengde gevoelens opwekt. Daarbij verwijst u naar Humanae Vitae. Eerst zou ik erop willen wijzen dat kardinaal Sunes veel en lang nagedacht heeft over het vraagstuk van de voorbehoedsmiddelen. Ja. En toen hij nog hulpbisschop was, had hij zelfs een boek gewijd aan dit onderwerp, getiteld Liefde en Zelfbeheersing. Een boek met een voorwoord van de toenmalige kardinaal staatssecretaris. Ik denk dat de verklaring die de Belgische bisschoppen geschreven hebben na het verschijnen van Humanae Vitae vooral gelezen moet worden als een antwoord, als een reactie op de commotie die er ontstaan was na het verschijnen van Humanae Vitae. Deze kwestie lag en ligt nog steeds gevoelig.
Zeker, ja.
En meestal wordt er over gezwegen, omdat uitspraken hierover dikwijls gebruikt worden tegen de kerk. Mijn medebroeder Daniel Maas, die talrijke luisteraars van Radio Maria wellicht kennen, heeft kardinaal Sunes later ooit op de man af gevraagd of de Belgische bisschoppen zich niet vergist hadden. Ja. De oude kardinaal reageerde toen wat verward. De herinneringen aan deze kwestie deden hem zichtbaar pijn, zei pater Daniel. Nu, kardinaal Sunes was toch ook wel zeer gehecht aan wat hij bewust de christelijke moraal noemde. Na het verschijnen van Humanae Vitae heeft hij nog een brochure geschreven over de liefde en de seksualiteit, waarin hij de ontwaarding van het woord liefde aan de kaak stelt. Dit was een van zijn stokpaardjes. En waarin hij de beleving van de kuisheid verdedigt, sterk verdedigt, in het huwelijk en daarbuiten. En in een boek getiteld Vernieuwing van vernieuwing en machten van het kwaad, betreurde hij het verminderd zondebesef bij de christenen. Sommigen zien in kardinaal Sunes een vreselijke progressist. Sommigen beweren zelfs dat hij vrijmetselaar was, wat onzin is. En van de andere kant wordt hem verweten dat hij te weinig deed voor de katholieke actie, dat hij te spiritueel was en te weinig sociaal. Nu, tegen al deze critici zou ik zeggen, lees zijn geschriften. Ze zijn te bekomen bij de Fiat-vereniging. Deze geschriften zijn echt doordrongen van een katholieke missionaire geest.
Dank voor deze heldere uitklaring.
In die tijd stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus de moeder zag en bij haar staande de leerling die hij lief had, zei hij tot de moeder: "Vrouw, zie uw zoon." Vervolgens zei hij tot de leerling: "Zie uw moeder." En van dat uur af nam de leerling haar bij zich op.
Beste vader Abt, we hebben het nu uitgebreid gehad over kardinaal Sunes, maar de naam is reeds gevallen. Er was ook bij de stichters van dit Fiat-apostolaat Veronica O'Brien. En wie was zij?
Wel, Veronica O'Brien was een vurige christin, een apostel van de Heilige Geest, geboren en getogen in het zuidwesten van Ierland, als 11e van 13 kinderen in een welgesteld milieu. Haar vader was geneesheer, chirurg, kreeg zij een verzorgde, diep christelijke opvoeding. Toen zij 19 jaar was, trad zij in bij de zusters van Sainte-Clotilde, een Franse onderwijscongregatie die een school had in Engeland, te Eltham bij Londen, waar zij als jong meisje naartoe was gestuurd. Bij haar inkleding te Parijs ontving zij de naam Veronica. Haar doopnaam was trouwens Louise Mary. Nadat zij haar gelofte had afgelegd, werd zij naar Londen gestuurd, waar zij de diploma's behaalde die nodig waren om les te kunnen geven. Later werd zij naar Lausanne gestuurd in Zwitserland, naar een kostschool van de congregatie. Haar vurigheid, haar geloofsijver, haar pleidooi voor een meer christelijke opvoeding werden niet door alle zusters gewaardeerd. Daarboven had zij altijd al getwijfeld aan haar roeping tot het kloosterleven. Uiteindelijk verliet zij de congregatie in 1935 na 14 jaar kloosterleven. Zij bewaarde wel haar kloosternaam, Veronica, haar professie, kruis, haar liefde voor de gekruisigde Jezus en haar roeping tot een leven van apostolische toewijding. Nadat ze de zusters verlaten had, is ze dus teruggekeerd naar Ierland, heeft ze een tijdje dus in Dublin geleefd. Maar die periode heeft eigenlijk niet zo lang geduurd. Ze is weggegaan bij de zusters in 1935 en kort daarop heeft ze eigenlijk aansluiting gezocht en gevonden bij het Maria-legioen. Dat onder impuls van haar landgenoot en stichter Frank Duff een grote verspreiding kende. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog vertrok zij vanuit Ierland naar Frankrijk. Haar opzet was om in Frankrijk het Maria-legioen te stichten en uit te bouwen. Vluchtend uit Parijs, de Tweede Wereldoorlog was uitgebroken, kwam ze tenslotte aan te Nevers op het ogenblik dat de Duitsers de stad bezetten. Nevers, waar de heilige Bernadette Soubirous begraven is. Haar leven riskerend, ze had een Brits paspoort, stichtte zij het Maria-legioen te Nevers in augustus 1940. Toen de Duitsers daar aankwamen, en niettegenstaande de bezetting, is ze er toch in geslaagd om daar een eerste kleine kern van het Maria-legioen te stichten. Met de steun van de plaatselijke bisschop, Monseigneur Flynn, die een vurig vereerder was van Maria en bovendien Ierse wortels had, dus misschien ook een knipoog van de Heilige Geest. Nu, na de oorlog doorkruiste Veronica heel Frankrijk en stichtte meer dan 800 groepen van het Maria-legioen. Gedurende 20 jaar was zij afgevaardigde van het Maria-legioen, legioen dat zij ook inplantte in België, Griekenland, Turkije en in het voormalige Joegoslavië. Nu, zij had iets van een Don Quixote, de man van La Mancha, zoals Jacques Brel die bezongen heeft. Don Quixote die staat voor de hoop en het verlangen.
Ik stel voor dat we even gaan verpauzen. En u hebt zelf een lied voorgesteld en de titel is La Quête van Jacques Brel. Vader Abt, ik stel voor dat u het zelf inleidt.
Wel, dit lied komt uit de Franstalige versie van de musical De Man van La Mancha, waarin Jacques Brel in der tijd de rol speelde van Don Quixote. En dit was het lievelingslied van Veronica O'Brien.
Dat is Don Quixote, die gaat vechten tegen de molens.
Een beroemd verhaal, dus van Cervantes, dus de grote Spaanse schrijver. En Veronica heeft eens gezegd over dit lied: iedere regel in dit lied spreekt mij aan en wekt in mij een groot verlangen, een grote passie die mij drijft om de wereld te spreken over Jezus en over zijn liefde, om mijn leven voor hem te geven, om te gaan waar niemand gaat, om zijn strijd te strijden, zonder kracht en zonder wapens, om te beminnen tot verscheurens toe.
We gaan luisteren.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûlé d'une possible fièvre. Partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance. Et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile.
Zo, beste luisteraars, dat was Jacques Brel met La Quête.
Ja. Nu, in 1958 was Veronica slachtoffer van een verkeersongeval, waardoor er een einde kwam aan haar rechtstreekse inzet voor het Maria-legioen. Van dat ogenblik af stond zij kardinaal Sunes met raad en daad bij, en met name tijdens het concilie, en ze kende goed Latijn, en later ook in de charismatische vernieuwing. Nu, in het tweede deel van zijn memoires, Gods onvoorziene wegen, beschrijft kardinaal Sunes het leven van Veronica en hun samenwerking. Zoals gezegd waren zij beide apostelen van de Heilige Geest, vurige christenen, maar Veronica was dit misschien spontaner. Getuige van Jezus voor de anderen, altijd en overal, was voor haar geen probleem. In die zin leek zij op de heilige Paulus. Zij heeft ook enkele mystieke ervaringen gehad. Ja. Bovendien slaagde Veronica erin om van elke medewerker een missionaris te maken. En zo vormde zij rond kardinaal Sunes een apostolaatsploeg die later de Fiat-vereniging werd. In zijn boek over koning Boudewijn beschrijft kardinaal Sunes hoe Veronica, als het ware onder geleide van de Heilige Geest, onze toekomstige koningin Fabiola ontdekte en in verbinding stelde met koning Boudewijn. Gedurende de laatste jaren van haar leven was Veronica wegens haar hoog ouderdom bijna constant bedlegerig, maar zij ontving veel bezoekers. Deze bezoeken werden steeds zorgvuldig voorbereid in gebed, want in de ziel van iedere bezoeker was Jezus aanwezig en om Jezus ging het. Dankbaarheid kenmerkte het leven van Veronica. En zij was een vrouw van Maria's lofzang, het Magnificat. De Fiat Rozenkrans eindigt trouwens met het gebed: Moeder Gods, leer ons dank te zeggen aan de Heer, Moeder Gods, elk moment van ons leven. Zij overleed in februari 1998. Zij was toen 93 jaar. Kardinaal Sunes overleed trouwens in 1996 op 91-jarige leeftijd.
Beste vrienden luisteraars, dit was dan het eerste deel van het interview met abt Frederik Testaert van de Abdij van Postel over het Fiat Apostolaat, waarin hij het voornamelijk had over de ontmoeting tussen kardinaal Sunens en Veronica O'Brien, waaruit dit apostolaat is gegroeid. En ik nodig jullie dan ook hartelijk uit in de volgende Rots in de Branding te luisteren naar het tweede deel, waarin vader abt ook ons deze bijzondere Fiat Rozenkrans zal uitleggen. Hartelijk dank voor het luisteren.
Laat mij vol zijn van u, heel de dag die voor me ligt. Laat me sterk zijn als ik voor mijn taken sta. Laat de keuzes die ik maak op uw glorie zijn gericht. Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Laat mij liefdevol zijn als uw warmte wordt gemist. Laat mij scherp zijn als de waarheid wordt verdraaid. Laat mijn daden mogen spreken als een goed getuigenis. Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Ik kan niet zonder u, niet zonder uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u, en daarom is mijn vraag: Heer, wilt u mij helpen? Geeft u mij wijsheid vandaag? Laat mij spreken met moed als uw stem niet wordt gehoord. Laat mij huilen als het leed om droefheid vraagt. Laat mij zwijgen als de stilte meer zal spreken dan het woord. Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Laat mij wachten op u, ook als de stilte even duurt. Laat mij strijden als de zon mij belaagt. Laat mij elk moment weer inzien dat ik niets kan zonder u. O Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Want ik kan niet zonder u, niet zonder uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u, en daarom is mijn vraag: Heer, wilt u mij helpen? Geef mij de wijsheid vandaag. O, waar ik ook ben en wat ik ook doe, u bent altijd bij mij, God van wijsheid. Geef mij de kracht om uw wil te doen. Laat uw geest mij leiden, God van wijsheid.